1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele, want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des avond, maar des Heeren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u velen zwakken en kranken, en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot zover.
Goedenavond, vrienden. Vanavond een onderwerp, heilig avondmaal. Ook voor mij, met een vraagteken erachter. Dus niet bevestigend, ook niet ontkennend, maar een vraag. Heilig avondmaal, is dat nu ook voor mij of voor jou? En dat is moeilijk om daar zomaar een antwoord op te geven. Waarom? Zouden we eigenlijk met elkaar eens in een gesprek moeten gaan van: wie ben jij eigenlijk en wie ben u? Als er staat heilig avondmaal ook voor mij, dan kan ik niet zomaar zeggen: ja, dat is voor jou. Of dat is voor jou niet. Waarom niet? Wel, ik denk dat we allemaal wel doordrongen zijn, zeker ook als jullie de vorige lezing gehoord hebben, daar heb ik ook zo al het een en ander van begrepen, dat avondmaal ook samenhangt met het geloof. Waar doen we belijdenis van? Dat hebben jullie denk ik uitgebreid voorgehouden. Je doet niet zomaar belijdenis van een leer, ook niet zomaar belijdenis van een waarheid, maar we doen belijdenis van de waarheid, die het gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven zelf. Of de opstanding en het leven, of het licht der wereld, of het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Van hem doen we belijdenis. Dus heilig avondmaal, ook voor mij. Ja, dan zouden we eigenlijk in elkaars hart moeten kijken. Is dat ook voor jou? Is dat ook voor mij vanavond? En dan weten we denk ik allemaal wel ten overvloede, als we spreken over het heilig avondmaal, voor wie is dat? Als ik aan jullie vraag, is dat voor ongelovigen? Dan zullen we denk ik allemaal wel zeggen nee. Nee, het heilig avondmaal is niet voor gelovigen. We zullen straks ook zien, en als we wat dieper doorgaan op 1 Korinthe 11, dat Paulus straks spreekt over onwaardig eten en drinken, of het niet onderscheiden van het lichaam des Heren. Nou, iemand die of nog nooit het evangelie heeft gehoord, of die het evangelie misschien al jaren, jaar in jaar uit hoort, keer op keer, op keer, op keer. En om misschien wel iets heel schokkends te zeggen, maar die liever Satan volgt dan Jezus. Die onderscheidt in ieder geval niet het lichaam des Heren. Die begrijpt dat niet. Of hij wil het in ieder geval niet begrijpen, of geloven, dat als Jezus Christus hangt aan het kruis, en zelfs bidt voor degene die hem aan het kruis spijkeren, Vader, reken hun deze zonde niet toe. Daar kijk ik me recht in het hart. Daar kijk u en ik vanavond God recht in het hart. Dat God zelfs degene die zijn zoon aan het kruis spijkert, dat Jezus bidt, Vader, reken hun deze zonde niet toe. Jezus droeg liever zelf de rampzaligheid die wij verdiend hebben en het eeuwige oordeel. En toen Christus hing aan het kruis, wat toch ten diepste de kern is van het heilig avondmaal, dat we dat gedenken aan de tafel des Heren, zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. En dat wordt in het evangelie ons verkondigd, dat God in hem en in zijn zoon tot ons komt. De kern van het evangelie. Paulus zegt, dat evangelie, dat gaat nou rond in de hele wereld, Colossenzen 1 vers 6. Dat brengt vruchten voort in de gehele wereld. Zoals ook onder u, gemeente van Colosse. Van die dag af, en nu komt het. Dat is de kern van het evangelie. Dat gij de genade Gods in waarheid bekend hebt. Het is waar, heren. U hebt mijn ondergang niet op het oog. En u komt tot mij in de verkondiging van het evangelie. Niet als een mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Wat ook werkt in u die gelooft, zegt Paulus aan de Thessalonische brief. En wat heeft dat evangelie nu gedaan? In jouw hart en in mijn hart. Dus als het gaat om de ongelovigen, die dat evangelie toch van zich afschuiven, ja, wat zullen die verheerlijkheid zien? In de gekruisigde Zoon van God. In de opgestaande Zoon van God. In de verheerlijkte Zoon van God. Die straks weder zal komen. Maar het kan ook een hele andere uitwerking hebben. We hebben net geciteerd uit Colossenzen 1 vers 6. Dat de genade Gods in waarheid bekend werd. Mensen die de wapens inleverden en die het beleden wie zij waren voor God. En die de waarheid gingen toestemmen die in het evangelie tot hen kwam. Waarvan Paulus zegt, ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik moet verder naar het avondmaal, maar laat ik jullie één ding zeggen. Als jullie nog buiten Christus zijn, wie wil jij dienen? En nu kunnen we natuurlijk met van alles komen vanavond. Want we kunnen Jezus niet zomaar aannemen. Kun jij de Satan wel zomaar aannemen? Die jou bedriegt? Waarvan Paulus zegt, de God deze eeuw, die de zinnen verblindt van mensen, dat hun niet bestralen de verlichting in het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Kijk, dat doet de Satan. En dat is een reële werkelijkheid. Dat is een realiteit voor u en voor mij. Paulus zegt zelf voor de gelovigen. Hij zegt, die wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de Satan. Maar als jij buiten Christus blijft en als u Christus verwerpt en laat wandelen, ben u onder de banier van de Satan. Nu. En God wil niet dat u verloren gaat. Als Jezus uitkijkt over Jeruzalem, Dan zegt hij, hoe gaarne heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen naar de kiekens. En hij zegt dat met tranen in zijn ogen. Want God heeft een hel niet gemaakt voor mensen. Maar het is bereid voor de duivel en zijn engelen. Maar in zijn genade vanavond komt God tot jullie. Die buiten Christus zijn. Laat je met God verzoenen. Dat kan nu. Voel je de twee spanningsvelden hierin? Buiten Christus zijn is geen grijs vlak. Dat is het rijk van de duisternis. Van de overste van de macht der lucht. Van de overste deze wereld. Maar Paulus zegt van de gelovigen. Die al is het dat ze alles niet begrijpen. Maar die de waarheid toe gaan stemmen van de genade Gods. Voor de grootste der zondaren. Die de genade Gods in waarheid gaan leren bekennen. Paulus zegt, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternissen. Kijk. En dat is vanavond een andere macht die in jullie trekt. En dat is de liefde van God. En aan de andere kant staat de overste van deze wereld. Die onbekeerde vanavond ook vast wil houden. En wie zou de sterke zijn? Voor degene die zeggen, Heere, het is waar. Ik heb mij verkocht aan de zonde. Ik heb mij verkocht aan de wereld. Ik heb mij verkocht aan de overste van deze wereld. Aan de vorst der duisternis. Maar u roept door uw woord. En zal u me dan niet trekken. Als ik zeg, wat zal ik nog anders? Ze zal uw voeten neervallen. En gezegend diegene die dat mag doen. Maar nu moeten we natuurlijk ook een stap verder. We kunnen hier niet blijven staan. Want degene die daadwerkelijk door het geloof Christus mag aannemen als heiland en verlosser. Eén kant denk ik bij het woord aannemen. Bijbels aannemen. Johannes 1, 1 Thessalonicenzen 2. Daar worden die woorden gewoon gebruikt. Dat zijn door en door bijbelse woorden. Maar dat is niet, kijk, als ik mijn horloge pak, dat is nou pakken. Dat is nou pakken. Maar als iemand vanavond mij iets geeft en ik mag dat ontvangen. Kijk, dat is bijbels aannemen. Dat is niet stelen. Maar dat is ontvangen wat God mij wil schenken. En diegene, ja, zegt Paulus. Kijk, die worden nou toegevoegd tot een lichaam. Die nou daadwerkelijk met mond en hart gaan belijden. De Heere Jezus Christus, als heiland en verlosser der wereld, die niet gekomen is om de wereld te veroordelen, maar, zegt Jezus, opdat ik de wereld behouden zou. Daarom ben ik gekomen. Daarom kon de Heer Jezus ook die zondige vrouw, die in overspel gegrepen was, gewoon zo. Daarom kon de Heer haar ook weer wegsturen. Zo veroordeel ik u ook niet. Dat zal ik voor jou doen. En degene die nou deze Christus te voet mogen vallen, daar gaat het vanavond over. Want die hebben een toegang tot het heilige avondmaal. En dat kan voor velen toch wel wat ontnuchterend zijn, denk ik. Dat ik het zo stellig zeg. Dus daar wil ik toch wel wat toelichting op geven. Vooral in een tijd waarin wij leven. En waarin, denk ik, zeker voor jongeren, waar toch liefde in het hart is voor de Heer Jezus Christus. Die zonder hem niet meer kunnen leven. Die voelen, bij hem is het leven, maar bij mij is het dood. Maar ze denken aan het avondmaal, dan is daar zo'n grote afstand, zo'n grote kloof gegroeid. En het heeft natuurlijk ook zijn oorzaken, daar gaan we niet te diep op in, maar het is wel een feit. Misschien bij de een misschien minder als bij de ander, maar doorgaans hoor ik dat wel heel veel. Nu kun je natuurlijk twee vragen stellen. Ook als je hiermee worstelt vanavond. Mag ik dan zomaar aangaan? Moet ik gewoon gaan? Hoor ik daar gewoon? Of moet er toch niet iets bijzonders gebeuren, waardoor ik daar bijvoorbeeld gebracht word? Moet ik niet afwachten op een bepaalde doorleving, beleving, als de nodiging uitgaat, dat ik aan mag gaan? Of denk je misschien, maar er moet toch iets geschonken worden? Misschien wel aan het avondmaal. Hoe dan ook, ik wil vanavond toch met deze vragen is het oor te luisteren leggen bij het woord. We hebben gelezen 1 Korinthe 11. En daar komt heel veel tot ons. Maar daar wil ik een paar kernen uitlichten met elkaar, om eens met deze vragen, met deze worsteling, ons tot ons oor te luisteren te leggen bij het woord. Want we kunnen natuurlijk wel zomaar zeggen, ja, een gelovige hoort aan het avondmaal, punt. Maar daar helpen we elkaar natuurlijk niet mee. Maar als we vanavond onze weg in alle beperktheid misschien, maar toch vast mogen maken in het woord van God, dan wordt dit gevuld met Gods woord. En mijn gevoel en mijn beleving mag er dan ondergeschikt worden. Laten we dat afspreken vanavond. Ook als het gaat om heel de worsteling op het avondmaal, laten we gewoon eens met elkaar het woord van God onderzoeken. En dan doen we toch wel een hele ontdekking, denk ik. Want ik zei zojuist al, als we waarachtig in Christus geloven, dan horen wij ten diepste aan het avondmaal. Maar hoe komen we daar nu aan? Met wie ben ik verbonden in de eerste plaats? Laten we daar een antwoord op geven. Wel, dat is met niemand anders dan met die persoon die de kern van het avondmaal uitmaakt. En dat is Jezus Christus, de levende Zoon van God. Maar die hebt nou ook dat avondmaal ingesteld. Natuurlijk bij zijn discipelen. Maar ook voor een menigte van miljoenen anderen. Want als de Heer Jezus in Johannes 17 bidt met die 12, met wie hij het avondmaal heeft ingesteld, dan zegt de Heer Jezus, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven zullen. En voor diegene heeft de Heer Jezus ook het avondmaal ingesteld. En wat lezen we dan in de instellingswoorden van het heilige avondmaal? Tot tweemaal toe, dat Paulus het citeert, zowel bij het breken van het brood, toen hij gedankt had, brak hij het, vers 24, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. De Heer zegt het bij de drinkbeker nog een keer. Tot twee keer toe, doe dat nou tot mijn gedachtenis. En waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, als de Heer nu zegt, doe dat. Wie zijn wij dan om te zeggen, wij doen het niet? Voel u? Dit bedoel ik met wat staat er bovenaan? Het woord van God of mijn gevoel? Want we kunnen zo worstelen met dit soort vragen. Dat we zeggen, Heer, hoe moet dat nou? Er kan een muur en een barrière zijn. En dan komt het woord, doe dat nou, tot mijn gedachtenis. Al degenen die werkelijk door het geloof uit het offer van Christus mogen leven. Die het maar mogen zien dat Hij het was die mijn rampzaligheid op zich nam. Dat Hij het was die mijn zonde, die mijn vuiligheid, die mijn afmakingen, die mijn onvolkomenheden daar droeg op het vloekhout der schande. Diegene zegt tot al degenen die getrokken worden en getrokken zijn tot het evangelie. Doe dat nou tot mijn gedachtenis. Waarom? Het is natuurlijk zeker waar. Tot versterking van het geloof. Van harte. Maar dat wil ik vanavond op de tweede plaats gaan zetten. Want de Heere zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En als we dat vanavond tot ons door laten dringen, dan zegt Paulus, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichamen. En die dure prijs, kijk, de Heere wil nou dat we die prijs, en dat is die zelf, keer op keer in onze gedachten brengen. En hebt de Heer het avondmaal ingesteld, opdat we te midden van alles, want 1 Korinthe 12, 13, 14, tweede wordt gesproken over de gaven, over de praktijk van het gemeentelijke leven. Maar de Heer zegt, ik stel dat avondmaal in. Opdat keer op keer de gemeente rond mijn tafel vergaderd wordt. Waar ik in het midden ben. En waar ze keer op keer tot de bron van mijn zaligheid teruggevoerd worden. In het gebroken brood en in de vergoten wijn. En dan gaat het om de gedachtenis van Hem. die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die niet wilde dat ik verloren ging. Die zei, geef mij jouw zonde maar. Geef mij jouw vervloeking maar. Geef mij jouw Godverlating maar. Dan zal ik het voor jou wegdragen. En die Christus, die gastheer die aan de tafel staat, die wil dat mensen nou rondom het gebroken brood en rondom de vergoten wijn keer op keer bedenken. Ja, Heere, u was het. U voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wie wordt daar dan geroepen? Komt, want alle dingen zijn gereed. Ja, wat moeten we concluderen uit 1 Korinthe 11? Degene die in hem geloven. Degene die in hem zijn. Degene die niet meer zonder Jezus kunnen leven. Die het belijden dat Jezus Heer is. En dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Die daar het leven, de waarheid, de weg, het eeuwige leven hebben gevonden. In hem en in hem bevrijd zijn van de macht van de duisternis. Door het geloof alleen. En daarom horen diegenen aan die tafel. Ik weet niet of u kinderen hebt. Ik heb er 2. Ik zou me gaan raad weten als er 1 niet aan tafel zat. Weet u dat? Dat die daar achter in een hoek bleef zitten. En dat ik met mijn vrouw en met mijn zoontje aan tafel zat. En dat mijn dochtertje achterbleef. Jullie hebben natuurlijk niet allemaal kinderen. Maar is dat even tukje doorlaatdingen? Dat is een hele onnatuurlijke situatie. En zou het nou in het koninkrijk zoveel anders zijn? Als de Heer Jezus nou voor zijn gemeente dit heeft ingesteld, moeten zijn kinderen dan zomaar afblijven? Wel, mijn antwoord is nee. Volmondig. Hoe haaks het misschien ook staat op onze tijd, of wat we misschien in onze gemeenten plaatsvinden, maar daar gaat het niet om. Vanavond staat het woord centraal. En dan moeten we ons eigen, zoals ik net zei, ons denken maar door laten vullen. En nu wil ik 2 bezwaren straks, veel gehoorde bezwaren straks eigenlijk, ja, als een vraag in het midden leggen en wat proberen over te zeggen. En dat is het onwaardige eten. Paulus zegt, die onwaardig eet en drinkt. En over het niet onderscheiden van het lichaam des Heren. Dat zijn eigenlijk 2 bezwaren die in vele harten leven. Ja, en misschien ook waar anderen je wel van beschuldigen als je aangaat. Omdat je niet weg kan blijven van je Heer en Meester. Van je Verlosser en je zalig maken. Dat ze zeggen, maar kijk uit dat je eigenlijk geen oordeel drinkt. Voel je het bekend, hè? 2 bezwaren. Dus daar wil ik straks wat over zeggen. Maar eerst, wat gebeurt er in het heilige avondmaal? Ik heb zojuist gezegd, het is een gedachtenis van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. En wil ik met name iets zeggen ook, ik denk dat ik zojuist al iets gezegd heb over het gebroken lichaam, maar ook over dat vergoten bloed. De Heer Jezus zegt, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Wat is dat? Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. We mogen denk ik ook vertalen, deze drinkbeker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed. En dan wordt het denk ik bij jullie gelijk al iets helder. Het Nieuwe Verbond. Hebreeën 8, Hebreeën 10, Jeremia 31, voor de Bijbelkenners onder ons. Waar gesproken wordt, na die dagen zal ik een nieuw verbond oprichten met Israël. Maar dat verbond, dat was op een Sinaï zo, dat had alles te maken met het bloed. Als de Heer het verbond sluit aan de Sinaï met zijn volk Israël, dan wordt dat volk besprenkeld met bloed. De ark wordt besprenkeld met bloed. Alles werd door bloed gereinigd. Goed, dat was het Oude Testament. Maar nu dat nieuwe verbond wat opgericht is. Waar vond dat nieuwe verbond als het ware zijn wortel? En dat vinden we in 1 Korinthe 11. Want er staat, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, in mijn bloed. En dan zegt Hebreeën 9 of 10, nou ontschiet het mij. Die hebben het daar over die testamentmaker. dat Paulus zegt, kijk, er is een testament opgemaakt en daar staat, als het ware, alle erflatingen staan daarin geschreven. Alle beloften, alle giften, als de erflater sterft, zullen vermaakt worden aan degene aan wie het beloofd is. En wie moest er sterven als het gaat om het nieuwe verbond? He, dat begrijpen we. Dat was Jezus Christus en dien gekruisigd. En daarom zegt de Heer Jezus, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Oftewel dat nieuwe verbond met al die beloften. Ik zal mijn wetten in hun hart schrijven, ik zal ze in hun verstanden geven. Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en niet meer gedenken. En dat kan ik straks nog even uitbreiden. Maar al die beloften, al die onbegrijpelijke beloften die God in zijn woord beloofd had. De Heer Jezus zegt, kijk. Toen mijn bloed vloeide op het kruishout van Golgotha. Daarom kon dat nieuwe verbond opgericht worden. Met wie? Na die dagen met Israël. Dat staat nog te wachten. Maar elke heiden die door het geloof Christus omhelst als zijn heiland en verlosser, diegene die wordt als het ware besprenkeld met het bloed. Petrus zegt, jullie zijn geroepen tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Christus. En waar dat bloed der verzoening drupt, daar krijgen we ook deel aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En dan zegt Paulus in Efeze 1, gezegend zij door God en Vader, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening, in de hemel, in Christus Jezus. Nou, als ik daarover moet spreken, dan denk ik dat ik morgen nog bezig ben, weet u dat? Als Paulus dat mag zien, wat in Christus ontvangen heb, dan barst Paulus uit in een loflied. Moet die Efeze 1 maar lezen. Dat is één loflied op de genade en op de onbegrijpelijke giften van God. Wat hij samenpakt in geestelijke zegeningen. Ontvangen in Christus Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, maar kijk, dat is wel door een weg heen gegaan. Dat er mijn bloed voor gevloeid. En dan zegt hij, die drinkbeker die wij in onze mond zetten. Dat is mijn vergoten bloed. Maar het is wel een teken van het nieuwe verbond. O lieve vrienden, als je dit gaat beseffen. En je mag zo de drinkbeker aan je mond zetten. Het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls. Als gedicht. Tot mijn gedachtenis. Dat, weet je dat het soms onbegrijpelijk kan zijn aan het avondmaal. Heel de vraag weggevallen. Mag ik wel aan? Mag ik nou niet aan? Waar moet je anders zijn? Als je werkelijk verbonden bent met jouw zaligmaker, die voor jou zichzelf gegeven hebt in de diepste dood. Dat hij het uitgeroepen hebt. En dat is onbegrijpelijk voor ons. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat jullie niet losgesneden zijn, voor goed, voor eeuwig van je schepper. Maar dat hij losgesneden is. En dat hij geproefd heeft wat een Godverlatenheid is. Opdat de genade en de rijkdom van de genade tot zondaren zou vloeien. Geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus Jezus. En als je dan de beker aan de mond mag zetten en het gebroken brood mag zien, dan zeg je, o God, wat een zegen, wat een wonder dat u het ingesteld hebt. Omdat we elke keer weer in alle drukte en in alle andere geestelijke, begrijp me goed, ik noem maar even activiteiten, ik heb er een ander woord voor, dat we elke keer erin weer teruggeroepen zouden worden. Rondom uw tafel. Tot de bron, de kern, het fundament. Jezus Christus en dien gekruisigd. Om hem te eren. Om hem de eer te geven die hij toekomt. En om te belijden, Heere, u was het. Als het volk uitgetrokken is uit Egypte, dan weet u wel, Deuteronomium 7. En ook in de instelling van het Pascha, dat moet keer op keer verteld worden. Hè, tegen de kinderen. Dat die maaltijd, de paasmaaltijd, de Pesach, zeg maar gewoon het hele feest. Dan vragen die kinderen, vader, wat is dit voor een gedoe? In die trant staat er, wat is dit voor een ding, wat is dit voor een feest? En dan moet die vader gaan vertellen, kijk jongen, dat was toen en toen. Toen we verlost zijn uit Egypte, uit het slavenhuis, van onder het slavenjuk. En die verlossing die moest keer op keer meegaan door alle geslachten heen. Misschien wel tot op vandaag de dag. Dat ze het nog vieren. Omdat ze zouden weten dat ze toen verlost zijn. En Nu is het natuurlijk heel duidelijk dat er verband is tussen het Pascha en het avondmaal. Maar nou zijn we in het avondmaal, in de verlossing in Christus, niet verlost van aardse dingen. Maar de eeuwige verlossing hebben we ontvangen in zijn bloed. Verlost van de hemelhoge schuld die op mij drukt. Verlost van de macht van de zonde. Verlost van de macht van de Satan die zijn eigendomsrecht opgeëist heeft in mijn leven. Omdat we hem toegevallen zijn. En wat hebben we ontvangen hem? Het eeuwige leven. Het kindschap Gods. Ja, nu komen we weer met Efeze 1 aan. Echt. Als je leest wat Paulus daar allemaal schrijft. Dat is zo oneindig rijk, mensen. En laten we onze gedachten niet vullen met al die buitenbijbelse vragen. Met al die buitenbijbelse worstelingen die er wel kunnen zijn. Maar keer hiermee tot het woord van God. En laat dat nou eens bovenaan staan. En want nu wil ik dan wat nader doorgaan. Ik denk dat velen toch wel zeggen, ja, volgens jou kun je mag zomaar aan het avondmaal. Nou, niet zomaar. Niet zomaar. Want dat heeft wel zijn leven gekost. En in die zin is het nooit zomaar. Maar dan mag er verwondering zijn. En aanbidding zijn. Maar goed, nu komen de bezwaren. Van 1 Korinthe 11 met name. Dat misschien anderen tegen jullie zeggen. Of dat in je hart opklimt. Dat kan misschien vooral bij de ouderen wat meer zijn dan bij de jongeren. Maar goed, dat weet ik niet. Van ja, maar er staat toch. Die onwaardig eet en drinkt. Die drinkt zichzelf een oordeel. Dus ben ik wel bereid, voldoe ik wel om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Want zeker op zulke momenten, vrienden, als het avondmaal bediend wordt, echt, dat herken ik ook in mijn eigen leven. Dan kan er op zulke momenten kan er zo'n diepe verwondering zijn. En dat je wegzinkt in de liefde Gods in Christus Jezus. Maar als dan het avondmaal komt, want alle dingen zijn gereed. Oeh, dan kan er zomaar zo'n kleed over je vallen, ik weet niet of je dat herkent. En dat nu wat minder, daar gaat het niet om. Maar zeker die eerste keren. En dan wijkt dat gevoel zo erg. Dat kan soms zo wegwijken. En dan kunnen we zeggen, ja, de Heere die overwint alles. Maar de praktijk leert wel dat velen die de Heere vrezen er toch mee worstelen. En dan komen vaak die bezwaren van, onderscheid ik nou wel het lichaam des Heeren? Ik voel er niks bij. Voel je? En dat is een valstrik, vrienden. En die willen we vanavond eens nader op zien. Want wat bedoelt Paulus met onwaardig eten en drinken? Geldt dat voor mij? Ik wil eerst twee dingen zeggen. Ten eerste moeten we rekenen dat als het gaat over het heilig avondmaal, dat het Paulus helemaal niet zozeer gaat, of trouwens helemaal niet gaat, over de spanning of het ongelovigen zijn of gelovigen. Dat is totaal niet aan de orde in 1 Korinthe 11. Ik kom daar straks nog even op terug. Daar zal ik daar nog iets over zeggen. Dat is voor Paulus heel de spanning niet in 1 Korinthe 11. Als Paulus spreekt over het onwaardig eten, over het niet onderscheiden van het lichaam des Heren, heeft Paulus niet tegen ongelovigen. Dat is duidelijk dat die lichaam des Heren niet onderscheiden. Daar zijn we mee begonnen. Hè? Dus die spanning, die valt weg. Daar gaat het niet om in 1 Korinthe 11. In de tweede plaats gaat het de Paulus ook niet om of ze waardig zijn om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Want als er één doordrongen was dat wij onwaardig zijn in onszelf, maar dat wij de waardigheid alleen ontvangen in Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat we in hem kunnen bestaan voor God en dat we in hem het recht krijgen om aan te gaan. Om te delen keer op keer in de gemeenschap van Christus. Waar het Paulus wel om gaat in 1 Korinthe 11, dat is niet of ze waardig zijn om aan te gaan of onwaardig, maar dat ze het avondmaal op onwaardige wijze vieren. Daar gaat het hem om. En laat dit echt, vrienden, tot ons doordringen vanavond. Het gaat hem niet om de spanning, gelovig, ongelovig. Ik kom er zo op terug, maar dat horen we natuurlijk in onze dagen veel. Als er iemand aangaat het avondmaal, dan zeggen we die, dat is niet van God. Daar werkt God niet in. Die dat zeggen zomaar, die vieren onwaardig avondmaal. Die personen. Het gaat er niet om of ze dan waardig zijn of niet. Want degene die in Christus is, die hebben een recht om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Daar gaat het waarlijk niet om. Maar degene die op onwaardige wijze aangaan, die onwaardig het avondmaal vieren. Kijk, die personen, die spreekt Paulus aan. En wat betekent dat in de context van 1 Korinthe 11? Wel, in de eerste plaats moeten we dan even, als het ware, terug in de tijd van het Nieuwe Testament. Ook naar gewoon de praktijk van het avondmaal in die dagen. Waarschijnlijk, en dat wordt ook beschreven natuurlijk in 1 Korinthe 11, was het zo dat voordat de gemeente toekwam aan de eigenlijke viering van het avondmaal, dat er eerst een liefdesmaaltijd was. U weet het wel, een klein boekje is dat, voor openbaringen Judas. Dat is een heel onbekend boekje is dat. Maar misschien weet u dat, Judas heeft het over liefdesmaaltijden. Die vlekken zijn in uw liefdesmaaltijden. En waarschijnlijk die liefdesmaaltijden, die werden vooraf aan de bediening van het avondmaal, werd er zo'n maaltijd gehouden met elkaar. Daar kwam de gemeente samen. En dan nam een ieder, moet ik even denken, dat was natuurlijk een heel andere tijd ook, maar ieder kwam, nam gewoon eten en drinken mee. Proviant, of hoe moet ik dat zeggen? Die nam dat mee om dan met elkaar te delen en daarvan te eten. Dat waren die liefdesmaaltijden. Dat stond als het ware nog los van het avondmaal. En dan zegt Paulus, die gaat ze dan aanspreken, dan zegt hij, jullie komen niet tot het betere, maar tot het ergere samen. Waarom? Wel, als je dan weer eens samenkomt, dat is niet in de eerste plaats, en dan richt Paulus zich op die liefdesmaaltijd waarschijnlijk, het avondmaal des Heren eten, want in dat eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig, en die is dronken, zegt Paulus. Dus wat gebeurt er? Er wordt wel van alles meegenomen, maar de rijkste, die eten gewoon alles op. Kunnen wij ons niet voorstellen, want dat zal waarschijnlijk met de meeste van ons zijn. Wij hebben doorgaans, in een welvaartscijfer waarin we leven, kunnen we dat niet voorstellen. Maar in die tijd, waar dan ook gewoon armoede was, denk aan die vrouw die in onze begrip een kwartje in de schatkist gooide en die reden zich, kijk, je hebt van de leeftocht, zulke mensen waren er veel. En als de gemeente nu samenkwam, rijk en arm, begonnen die rijken gewoon alles op te eten. Die trokken alles naar zich toe. En zegt Paulus, maar hebben jullie geen huizen om te eten thuis? Doe dat thuis. Want wat is het gevolg? De ene helft is dronken en de andere helft, die hebben een knorrende maag van de honger. Want die hebben niks meer te eten. Dus daar zie je dat in de gemeente. In de eerste plaats, en dan gaan we verder niet dieper in, dat er ketterijen, dat er scheuringen waren in de gemeente. Dat wil zeggen, er waren als het ware, er stonden de aparte groepen met hun eigen lering. En daarbij komen nog, als die gemeente wel gewoon samenkwam, dan kwam die scheiding openbaar. En een deel at alles op. En een ander deel, en dat waren in dit geval dus de armen, ja, die waren hongerig. En dan zegt Paulus, heb geen aan huis om het te eten. Of veracht gij de gemeente Gods? En beschaamt gij hen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Prijzen? In deze prijs ik u niet. Kijk, daar gaat het om. Vreselijk, hè? Dat is onwaardigheid. Maar Paulus zegt, wat er dan gebeurt bij jullie, zegt hij, jullie verwarren gewoon heel het avondmaal met een gewone maaltijd. Jullie onderscheiden helemaal het avondmaal dus hier niet meer. En wat we net verwoord hebben, al is het in alle gebrek. Maar waar denken we aan in het heilige avondmaal? Aan het lijden en sterven. Om maar met het gebed te zeggen en handelingen van het heilig kind Jezus. God zelf. Paulus had dat gedenken. Hij zegt op een andere plaats, even kijken hoor. Daar spreekt Paulus over de gemeenschap. Is dit niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is het niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Dus in het avondmaal, als wij het brood in onze mond nemen, en Paulus zegt, als wij de beker aan onze mond zetten, dan wordt dat geen vlees en bloed van Christus, zegt hij. Maar met dat wij het tot ons nemen, hebben wij daadwerkelijk en belijden we daarmee dat we gemeenschap mogen hebben aan de betekenende zaak daarvan. Hij de mijne en ik de zijne. Ik in hem en hij in mij. Hij aan het kruis, ik aan het kruis. Hij gestorven, ik gestorven. Christus opgewekt, ik opgewekt in een nieuw leven. Eén met het Lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt. En Paulus zegt, laat het nou een stukje doordringen, die zaak. Zo'n hoog betekenende zaak. Daarom bedoel ik ook, gaan wij niet zomaar aan het avondmaal. Daarom gaan wij niet zomaar aan het avondmaal. Maar de gelovige gaat wel. Daar hoort hij thuis. Dat is zijn thuis. En dat is zijn nieuwe huisgezin. Die daar aan die tafel zitten. Niet meer de wereld. Niet meer degene die, waarvan Petrus zegt, die een overdaad leven. Die de wereld dient. In 1 Korinther 10 zegt Paulus, gij kunt niet de drinkbeker des Heren drinken en de drinkbeker der duivelen. Er waren ook nog gelovigen in Korinthe. Die zat in de tempel van de afgoden. Dat heb je achter je gelaten. Maar waar je thuis hoort is aan de tafel des Heren. Daar is hij thuis. Dat is met eerbied gesproken je nieuwe familie. Peter zegt tegen de Heren, Heren, wij hebben alles verlaten. En de Heren zegt, ja, precies. En wie nou vader en moeder verlaat, die zal andere broers ontvangen, staat er. Broeders, zusters. En het eeuwige leven. En die gemeenschap, dat vindt er nou plaats in de gemeente. En die krijgt nou ook gestalte, juist rond het Heilige Avondmaal. Begrijp je? En daarom is het zo verschrikkelijk, dat ze die maaltijden gewoon door elkaar gooiden. Ze onderscheiden het lichaam. Dus het gezegende brood en de beker waarover gedankt was, dat onderscheiden ze niet meer van de gewone maaltijd vooraf. En Paulus zegt, zo onteer je het lichaam van Christus. Zo onteer je hem die de Heer is van de gemeente. Het levende gevend hoofd. Die leeft. En het blijft niet zonder gevolgen. Dat zullen we straks zien. Want het tweede punt wat daaruit voortvloeit, is dat ook de gemeente, die Paulus altijd zo in zoveel woorden tekent, als het lichaam van Christus. Dan zegt Paulus, want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Opdat wij alle aan één brood deelachtig zijn. Dus als ik dat stukje brood neem, en als je aan het avondmaal wil gaan en je geeft de schotel door, dan doet die ander dat ook. Maar 10 minuten geleden, ik noem maar even wat, lag dat brood ongebroken op de tafel. Voel u? En dat ongebroken brood, één brood is het. En we nemen allemaal er een stukje van. Het is één beker wijn en we drinken allemaal uit dezelfde beker. En zo zijn we allemaal verbonden met de Heer der Heren. Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En die broeder of zuster, die daar nou weer mag delen. Ja, dat is nou echt een broeder en zuster. Verbonden in hem. Dat is zo'n begrip in Paulus' theologie, zal ik het maar noemen. Het lichaam van Christus, de eenheid. We zijn tot één lichaam gedrenkt door de geest, door dezelfde geest, zegt Paulus. En nou, wat gebeurt er? De een is dronken. En de ander is hongerig. Dus het tweede gevolg hiervan was niet alleen dat het lichaam des Heren onteerd werd, maar dat ook de gemeente nog eens verdeeld werd. Ze hadden geen oog meer voor elkaar. Dus dat is de tweede zaak wat er gebeurt in de gemeente van Korinthe. En laat dit maar eens tot ons doordringen. Ook in onze dagen. Waarin zoveel geketterd wordt op elkaar. Vreselijk. Echt. En of ik het nu ben, of anderen het nu zijn, dan kunnen we niet anders als het oordeel over uitroepen. Echt. Maar Paulus zegt, omdat jullie zo met het avondmaal omgaan. Echt, dan zegt Paulus, maar dan zegt Paulus niet, je moet afblijven. Nee. Je moet je wandelen in overeenstemming brengen met de bedoeling van Christus. En wel, kijk, het avondmaal is een instelling. Doe dat tot mijn gedachte, dat verandert niet. Nee. Daar horen we thuis op Paulus. Maar heel de kwestie van Paulus is, viert het op waardige wijze. En dat is ook een les voor onze dagen. Echt. Echt. Vooral degene die aangaan. Hoe gaan wij om met degene die worstelen met het Heilige Avondmaal? Want hier speelt natuurlijk heel de kwestie rondom de liefdesmaaltijd. Maar als het ware het principe uit zo'n hoofdstuk ligt, hè, dat Paulus zegt, je veracht degene die niet hebben. Als het gaat om het geen oog hebben voor elkaar. Als het gaat om de verdeeldheid in de gemeente. En we kijken dan eens naar onze gemeente. Echt, laat dat maar eens tot ons doordringen. En wat voor gemeente u ook zit, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik denk wel dat dit op vele plaatsen plaatsvindt. Echt waar. We weten het zo goed voor een ander. En als die aan gaat, dan zeggen we, nou, dat gebeurt zo vaak. Nou, blijf dan alsjeblieft Ja, dat mag ik niet zeggen, want dat zegt Paulus ook niet. Bekeert u, zegt hij. Leert wat het betekent om waarachtig lichaam van Christus te zijn. En dat betekent ook dat er openheid moet zijn aan de tafel des Heren. Ik moet weten wie daar zit. Ik moet weten wie dat is. Ik moet weten wie dat is. En ik weet wel dat ik nou misschien tegen de werkelijkheid in gaat. Maar daar gaat het niet om. We zouden ons oor te luisteren leggen bij het woord van God. Daar gaat het om. Echt, en als er in onze dagen zoveel verdeeldheid is. Dat is verschrikkelijk. Echt waar. Want wie werkelijk geproefd hebt de zoetheid. Die er is in de gemeenschap der heiligen. Als je broeders mag treffen. Die gestorven zijn aan de zonde. Misschien daar wel mee worstelen. Daar gaat het even niet om. Maar waar de wortel gebroken is. En die werkelijk de heerlijkheid en de dierbaarheid hebben mogen zien van Jezus Christus. Als de volmaakte. De gepaste. Het lam van God. Die in al zijn heerlijkheid schittert. In zijn lijden en sterven. Maar net zozeer in zijn verheerlijking. Die mij bedient door zijn heilige geest, zegt Paulus. Want diezelfde geest die in Christus is, die opstandingskracht. Efeze 1, Efeze 3, Colossense 3. Dus dat die werkt nou ook in ons. Zo verbonden zijn wij met hem. Echt, en als je zo met elkaar het oog mag slaan op hem. En zo met elkaar rondom de tafel mag zitten. En dat brood mag breken. En dat die drinkbeker mag drinken. Dat is een zaligheid op aarde. Weet je dat? Dat is hemels. Dat is een hemel op aarde. En dat heeft Jezus gewild. Dat we zo avondmaal zouden vieren. Tot zijn gedachtenis. Zijn dood te verkondigen. Hoef je alleen maar dat brood in je mond te steken. En hoef je alleen maar de drinkbeker aan je mond te zetten. Dat is de dood des Heeren verkondigen. Totdat ik kom. En zo zie ik het dan ook weer met elkaar rond de tafel. In een wereld die kreunt en die steunt van de zonde. En Paulus zegt ook wij zelf zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van het lichaam. Ja, nu kom ik weer in die geestelijke zegening terecht van Efeze 1. Dat is eindeloos. En om daarin met elkaar te delen. Maar dan zijn er ook een paar die begrijpen dat nu niet zo goed. Die hebben de genade Gods in wel in waarheid bekend waar we mee begonnen. Maar Paulus zegt in Efeze 4, die hebben onderwijs nodig. Opdat ze niet zouden zijn als een baar der zee gelijk. Weggedreven door alle wind van leer. Als je net tot geloof gekomen bent, dan sta je vaak in zoveel dingen nog zo wankel. Omdat je nog zo weinig weet. Geeft niks. Daar heb je juist elkaar voor. Daar heb je nou juist elkaar voor. En die mogen ook aan de tafel des Heren delen. Misschien wel juist die. Opdat ze zouden bepaald worden bij het ene geldend offer van onze Heer Jezus Christus. Dat de kern is waar we tot teruggebracht worden. De grond waarop we gezaligd worden. Niet iets van mij. Dan is het eeuwig kwijt. Maar hij was het Heere. U zond die zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Kijk, als je zo aan de tafel mag zitten. Dan mag je ook eens tot nut zijn voor die ander. Begrijp je? Niet zeggen, oh, er is niks meer aan. Dat is zo in en in goddeloos. Echt. En dan weet ik ook wel. Dat er in de avondmaalsgang best wel eens problemen kunnen zijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 5 dat er soms mensen in grove zonde lezen. Dan zegt Paulus, doet hem weg uit die midden. Doet ga je de boze uit die weg. In 2 Thessalonicenzen 3 zegt Paulus, als een broeder ongeregeld wandelt, vermeng u niet met hem. Houd hem niet als een vijand, maar als een broeder, maar vermeng u niet met hem. In die zin mag er echt een zeker tucht zijn in de gemeente. En moet je op elkaar toezien. Daar gaat het niet om. Ik wil niet zeggen dat alles zomaar dan. Nee, niet poeslief. Maar dat er hier een geest mag zijn van ware broederlijke liefde. Een geheiligd hart die ander op het oog hebt. En niet dat afgodische ik wat ik in mijn eertijds diende. Voel je? En ook als het gaat om het avondmaal, dan ziet Paulus juist daar die eenheid in van de gelovigen. Die rondom bij elkaar zitten, rondom het gebroken brood en de vergoten wijn. Echt, en ik hoop dat ook. Dat er ook iets van in onze tijd meer en meer gestalte mag krijgen, echt. Dat we niet meer vol zitten met allerlei theologische kwesties en vragen. Want Christus is niet gekomen om zijn woorden eindeloos te bediscussiëren. Maar Christus is gekomen opdat we zouden geloven in hem, echt. En dan is het woord niet iets om eindeloos met elkaar rond de oren te slaan. Maar het woord is om eruit te leven. Om er met het woord te leven. Met het vlees geworden woord. En zo is het ook al het heilige avondmaal. Als er mensen aan het avondmaal komen. Misschien wel met wankele schreden. Wie vangt ze op? Voel u. Echt. En laat dit ook tot u doordringen. En het geldt misschien voor de jongeren die daarmee worstelen. Maar er zal hier ook ongetwijfeld anderen zitten. Dus als we het vanavond eens samenvatten. En wat is de les voor jou en voor mij. In de eerste plaats. Dat we toch mogen zien nu. In 1 Korinthe 11. Het gaat niet om gelovigen of ongelovigen. Het gaat niet of ik waardig ben of onwaardig ben. Want juist met mijn zonde, met mijn ellende, met mijn onvolkomenheid, met alles wat me nog aankleeft, vlucht ik tot hem die mij zalig maakt. Juist in de tafel des Heren word ik in mijn tekort en in mijn onvolkomenheid bepaald bij het enige offer. Wat mijn geweten reinigt van dode werken. Echt. Dus de toegang is vrij tot de tafel. Zijn er belemmeringen? Die hebben we in 1 Korinthe 11 gelezen. Dan zegt Paulus, schaf het avondmaal af. Zegt Paulus ook niet, je mag niet meer aan. Nee, Paulus zegt, bekeer je. We hebben met elkaar gezien wat het onwaardig eten is. En wat het niet onderscheiden van het lichaam des Heren is. Dus laat je eigen daar, als dat niet aan de orde is. Laat je eigen daar niet door weerhouden. Om af te blijven van de tafel des Heren. Die hij voor jou en voor u bereid hebt. En uitdrukkelijk zeg, doe dat. Tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom. En daar wil ik mee afsluiten. Want wie verwacht hem nog vanavond? Ja, u mag natuurlijk niks zeggen. Dat is zo. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 3. Als dan Christus zal geopenbaard zijn. Die ons leven is. Voel u. Die ons levensbeginsel is. Van begin tot het eind. Zo zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar indien nu Christus zal geopenbaard zijn, daar ziet hem alles op uit. En dan mogen we toch, als het gaat, als we niet meer zonder Christus kunnen leven. Het is een vrije toegang tot de tafel. Om daar met elkaar, misschien wel, mag ik zo wel zeggen, een stukje hemel te beleven op aarde. Maar ook uitziende, totdat hij komt. In de wederoprichting aller dingen. En als je dan, echt, misschien komt er één wel aan het avondmaal, met zoveel zorgen. Dat kan op financieel gebied zijn. Dat kan misschien op lichamelijk zijn. Dat kan op allerlei gebied zijn. Gewoon tegen de strijd, tegen de zonde, tegen de verzoekingen. Dan mag je daar nog elkaar in opsterken. En elkaar vermanen, elkaar opbeuren. Met het woord van God. Maar ook heenwijzen. Dat Paulus zuchtte in zichzelf. Hij zegt de schepping zucht, het schepsel zucht. Wij zelf zuchten in Romeinen 8. En in 2 Korinthe 4 zegt hij, maar als nou ons aasenhuis deze tabernakel afgebroken wordt. Zeer lichte verdrukking. Die haast voorbij gaat. Maar dan weet ik dat ik een eeuwig gebouw bij God in de hemel heb. Daar ziet nu alles op uit. Daar wacht nu alles op. Echt, en zo zie je dat het avondmaal als het ware alles omsluit. Echt, en ik hoop van harte dat jullie meer en meer in het woord van God vast mogen komen te staan. Echt, want dat is de bron. Ik ben in mijn leven zoveel geslingerd door mensen. Echt. En de een zegt dit. En de ander zegt dat. Echt. En ik zeg vanavond ook wat. En je mag me van harte onder kritiek stellen. Dat is uw taak trouwens ook. Want dat deed in Berea ook bij Paulus. Want we moeten op elkaar toezien. Maar één ding weet ik wel. Dat toen het woord van God. Echt. Rutherford zegt. Het is als een schat zomaar in je schoot geworpen. En we hebben het dag in dag uit bij ons. We kunnen het lezen wanneer wij willen. De woorden dat de mond van God uitgaat. Het levende brood. Echt een zoetaaie treden in vast te maken. Als het gaat om je vergeving van zonde. Als het gaat om het leven van heiligmaking. Als het gaat om vanavond over het avondmaal. Als het gaat hoe je moet staan in de wereld. Hoe je om moet gaan in het gezin. Hoe je om moet gaan op je werk. Hoe je om moet gaan in de samenleving. Als het gaat om het verwachten. Als het gaat om de diepte, de rijkdom, de hoogte, lengte, de breedte van de liefde van Christus. Als het gaat om te weten hoe heerlijk de erfenis in de heilige. Oh, kijk, echt, dat is een zee mensen daar verdrinken in. Maar God wil dat je daarin opwast. Kinderen volwassen wordt in het goede. Kinderen in de boosheid. Echt, en dat is niet iets, een activiteit van het vlees. Maar dat is iets wat de Heer wil geven. in een hart wat eertijds verwoest was voor de zonde. Wat het vrije genade gezaligd is. Maar wat God meer en meer wil laten zien. Wat hij voor hem wil betekenen.